Goedemorgen, de hartelijke groeten vanuit de Evangelische Kerk in Gistel, waar wij op dit moment ook samenkomen. Dus dat is mooi, even kijken of die PowerPoint wil werken. Ja, en ik wil graag met jullie iets, in Gistel ga ik vers per vers doorheen boeken, nu het boek Genesis. Maar ja, als je maar één keer ergens anders komt, dan is het beter om een thematische preek te geven. En ik wil het graag hebben over het gebed. Dus de titel van de boodschap vandaag is: Heer, leer ons bidden. Ik heb trouwens geen engel nodig gehad deze morgen om de weg naar Richtergem te vinden, Johan. Maar een tijdje geleden, namelijk in augustus... Maar het zal niet lukken om af te spelen waarschijnlijk, geen probleem. Ben ik naar Cuba gegaan, samen met Ulrich Bombos. Ik weet niet of sommigen van jullie hem kennen. Maar hij is een bekende, of nee, niet bekende, maar hij is een ervaren zendeling. En hij is heel belangrijk geweest voor mij, eigenlijk voor ons allebei, voor Priscilla en ik ook. En nog steeds. Hij is al 75, maar hij blijft gaan. En ik ga dat nu niet allemaal kunnen uitleggen, maar enkele jaren geleden heb ik een Cubaan leren kennen, op een bijzondere wijze. En ik geloof dat God ons op elkaars pad heeft gebracht. En we hebben daar lang over nagedacht, over gesproken en gebeden. En uiteindelijk besloten van, we gaan naar Cuba. Ulrich was ook bereid om dat te doen, alleen zou ik dat niet gedurfd hebben. Om te zoeken naar Gods wil, hè, om te ontdekken, heeft God een dienst voor ons daar? En kunnen we daar iets betekenen? Maar eerlijk gezegd, in de eerste plaats hebben de Cubanen voor mij iets betekend. Heb ik daar heel veel geleerd. De situatie in Cuba is heel anders dan hier. Ja? Ze hebben daar weinig eten. Weinig drinken. Veel mensen hebben geen schoon drinkwater. Het is een heel triestige situatie eigenlijk, economisch gezien. Er is schaarste. Er zijn heel veel blackouts. Dus op een gegeven moment waren we bijvoorbeeld in een huiskring aan het zingen en aan het bidden. En dan valt alle elektriciteit uit. En dan blijft dat soms over de rest van de nacht, soms ook de volgende dag. Dan zit je in het pikdonker, dan rijdt er iemand zijn motor binnen of zo. En dan gebruikt hij het licht van zijn motor en dan gaan ze verder. Maar Cuba is geen makkelijk land om in te leven. Open Doors nummer 26 dit jaar, een communistisch land. Maar toen we eindelijk in Cuba binnen waren, en ik was daar een beetje bang voor om tegengehouden te worden... Omdat, ja, we komen daar eigenlijk niet om toerisme te doen. We komen daar om de Heer te dienen en zijn wil te zoeken. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld geïnterviewd wordt of dat ze je weigeren. Ja, het is nogmaals een communistisch land. En ik heb veel gebeden onderweg. Van Heer, laat alsjeblieft alles goed gaan, laten we daar veilig aankomen. En toen we eindelijk in Cuba aankwamen, dacht ik, yes, eindelijk. Dat was een opluchting, we zijn er. Ik schrok wel eventjes van het klimaat toen we uit de airco van de luchthaven wandelden. Want dat slaat als een bom op je. Niet zozeer de temperatuur, die is ook hoog, maar de luchtvochtigheid is enorm. En je zweet daar. Ik heb daar elke dag heel veel douches gepakt, ja. Maar toen begon het eigenlijk nog maar. En hier zie je een beeld, het was een filmpje, maar kan het helaas niet afspelen. We moesten nog 4 uur in de auto van Havana naar Santa Clara. En toen ontdekte ik dat de wegen in Cuba anders zijn dan die in België. Ik ga ook nooit meer klagen over onze wegen vanaf nu. Het zit namelijk vol met gaten. Bovendien is er ook geen verlichting. En een taxi in Cuba ziet er anders uit dan een taxi in België. Die is wat minder luxueus en ook wat minder modern. En het begon mij al snel te dagen dat het niet zonder risico was, die reis naar Santa Clara. Want ik vroeg op een gegeven moment, mag je hier links of rechts inhalen? En toen zeiden ze, je mag inhalen waar de minste putten zijn. Dus men haalde continu elkaar in en ik noem het eigenlijk skiën. Ze skiën over de weg in Cuba. En het probleem is dat er soms ook dieren over de weg wandelen. En zoals je ziet, je kunt het nu niet zo heel goed zien, maar was het heel donker. En op een paar momenten stak er ook een hond de straat over. Soms ook zwijnen, zeiden ze. En hij moest afremmen en die dieren uitwijken. En ik dacht, wow, waar ben ik hierin beland? Ik zat op de achterbank. Ze hadden me gezegd, alleen vooraan moet je gordel dragen. Maar ja, daar heb ik me achteraf dan in mispakt. En ik zat echt zo geconcentreerd naar de weg te kijken. En plotseling staat er echt een joekel van een hond vlak voor de auto. En ik kon hem niet meer ontwijken. Dus we reden vlak over de hond. Ja, ik hoorde de hond nog een laatste kreet uitschreeuwen. En ja, je gaat echt over die hond en dan nog een keer met de achterkant van de auto. En we vlogen langs de kant van de weg. Ik dacht, man, waar ben ik hierin beland? Waar ben ik aan begonnen? En Ulrich, 75 jaar, die zat van voren. En toen mijn hart wat minder snel sloeg, want ik zag even toch mijn leven naar me voorbij gaan, vroeg ik, Ulrich, alles goed? Ulrich, alles goed? En Ulrich die maakte een grapje. Die zei, heeft die hond nog een laatste sacrament nodig? Toen ontdekte ik van, Ulrich heeft al veel meegemaakt in zijn leven. Want mijn hart ging tekeren. Ulrich, alle rust, zelve. De auto was kapot. We zijn op zoek moeten gaan naar een nieuwe auto. Maar dat is uiteindelijk gelukt. En al bij al zijn we in het hotel 's avonds gekomen. Maar die nacht heb ik van de adrenaline niet veel geslapen. En ik was continu aan het bidden. In de auto al voor die hond, omdat ik al heel wat andere honden had gezien. Ik dacht, dat gaat op een gegeven moment mis. En dat is eigenlijk een constante geweest in de tijd dat we in Cuba waren. Man, wat ben ik daar veel op mijn knieën in gebed geweest. Echt soms tot God schreeuwende, met mijn handen in de lucht, ja, op mijn knieën, in mijn hotelkamertje, vaak met tranen in de ogen, om zijn wil te zoeken en om zijn bescherming te zoeken. Wat een verschil met mijn leven hier in Ichtegem, we wonen in Ichtegem. Wat een verschil met het leven hier. Omdat hier hebben wij God, begrijp me niet verkeerd, niet nodig. Alles is veilig. Ik wist vanmorgen, ik ga met de auto. Ik heb geen engel nodig. Ik ga naar de kerk in Ichtegem. Daar ga ik spreken. We hebben daar een kerkgebouw. De elektriciteit zal werken. Straks gaan we op bezoek bij mensen. Dan gaan we ribbetjes eten. En we hebben drinken en eten. Alles is veilig. Alles is luxueus. Maar daar is dat dus allemaal niet zo vanzelfsprekend. En elke dag was het zoeken. Hoe gaan we ergens naartoe? Gaan we daar veilig aankomen? Want ja, soms ga je met paard en kar. Soms ga je met motortaxis, noemen ze dat. En de wegen daar, nogmaals, zijn niet zoals hier. Dus elke dag bidden. God, bescherm ons. God, toon ons uw wil. Waar wilt u ons hebben? Met wie wilt u ons in contact brengen? En eigenlijk plaatst God je op zo'n moment op een positie waar hij je hebben wil. En eigenlijk is dat een goede positie. Ulrich vertelde dat ook aan mij. De beste positie waarin een mens zich kan begeven is in het centrum van Gods wil. Dat kan in Gistel zijn, dat kan in Ichtegem zijn, dat kan in Cuba zijn, dat kan in China zijn. Dat maakt niet uit. De beste plaats is in het centrum van Gods wil. En in zo'n omstandigheden ga je automatisch veel meer en veel intenser hem zoeken in gebed. Er is ook als je ziet, hier is bijvoorbeeld hoeveel veel mensen daar standaard wonen, om je maar een indruk te geven. Ja. Leonard Ravenhill, maar, dat wil ik er nog bij zeggen, maar, financiële, economische armoede, maar geestelijke rijkdom. Ik heb daar opwekking gezien, mensen, niet normaal. De kerken stromen vol. En ja, het lukt waarschijnlijk niet met het filmpje. Nee, anders kon je ze even horen hoe ze daar vol enthousiasme, vol passie God aanbidden. Ik zei ook tegen Oerig, wat doen wij hier? Zij moeten naar ons komen. Opwekking in Cuba, maar niet in België. Ik zeg, zij moeten naar hier komen, maar ze mogen meestal niet. Allee, de meesten zijn niet vrij om te reizen. Als je vanaf dat je een hoog beroep hebt, zoals een dokter of iets dergelijks, dan mag je niet reizen. Ja, dan wil de staat je daar houden en dan krijg je een riant salaris van zo'n 25 euro per maand. Ja, heel triestig. Maar wat een opwekking daar is. En dan, die mensen gaan zo anders met elkaar om en met God. Omdat ze afhankelijk zijn van God. Ze leven ze veel meer met God en in afhankelijkheid van God. En ze hebben elkaar ook nodig. Als er weer een blackout komt en je hebt net eitjes gekocht en die gaan bederven omdat de koelkast de hele week niet zal werken, dan gaan ze rond bij elkaar. Hier, twee eitjes voor jou, twee eitjes voor jou. En dan helpen ze elkaar. Wij hebben geen hulp nodig. De meeste van ons hebben een goede bankrekening. Ja? En we bellen gewoon naar de dokter als we ziek zijn. Daar als je ziek bent, ja, de ziekte, het is gratis daar, de medische zorg. Het probleem is dat de apparaten niet werken. Je krijgt bijvoorbeeld een voorschrift voor een medicijn, het is gratis, maar het medicijn bestaat niet, is niet aanwezig. En dan hebben ze allemaal groepen onderling, die christenen, om via de zwarte markt elkaar te helpen met medicatie, met antibiotica. Dus een veel gemeenschappelijker leven. Ze leven veel dichter met God en dichter met elkaar. En ik kan je alleen maar aanraden om ooit ook zo'n reis te maken. En dan niet op vakantie te gaan, maar daar gewoon in de plaatsen waar het echte, bijvoorbeeld in dit geval Cubaanse leven, zich afspeelt. Er is een man geweest, Leonard Ravenhill. Hij leeft niet meer, hij was een spreker. En hij heeft een bekend citaat, komt van hem. No man is greater than his prayer life. Geen mens is groter dan zijn gebedsleven. Ik vind dat een hele mooie zin. We kijken vaak naar wat iemand kan. Als iemand goed kan preken. Of als iemand goed een huis kan bouwen, handig is. Of als iemand prachtig kan spelen. Dat zijn allemaal gaven die we hebben. En dat is allemaal heel bijzonder. Ja? En zo zijn we allemaal verschillend. Maar hij zei daarbij, geen mens is groter dan zijn gebedsleven. Maar bidden is iets dat niet eenvoudig is, als we eerlijk zijn. De leerlingen van Jezus merkten dat ook. Toen zij in de hof van Gethsemane waren. Toen Jezus zich op de laatste momenten voorbereidde op zijn lijden. Markus hoofdstuk 14 vers 32. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette en hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Dodelijk bedroefd. Dat wil zeggen, zo verdrietig dat ik bijna sterf. En hij vraagt aan hen om te waken, om wakker te blijven, om mee te strijden in gebed. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mag gaan. Let op de gebedshouding van Jezus. Hij gaat letterlijk op de grond liggen. Hij zei, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker weg van mij, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij vraagt aan God, als het mogelijk is, haal die beker weg van mij. Jezus, die is hier niet angstig voor het fysieke lijden dat over hem heen zal komen. Want fysiek lijden, dat hebben vele martelaren gedaan. Sommigen gingen zelfs God verheerlijkend op de brandstapel. Dus als die mensen dat kunnen, dan zou Jezus dat ook zeker kunnen gedaan hebben. Maar hij zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Weet iemand wat er in die beker zit? Ja, ja. Ja, eigenlijk Gods toorn over alle zonden. Inderdaad. Die hij tot de bodem toe zou moeten leegdrinken in onze plaats. Ja, de beker van Gods toorn. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Kon je niet 1 uur bidden? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. Misschien ken je dat wel. Tijdens een bidstond, dat je ogen dichtvallen, dat je gedachten afleiden, dat je half in slaap valt. Hè? En ze wisten niet tegen wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Uit dit stukje, en ik wil nog straks een paar stukjes lezen uit de evangeliën, die gaan over het gebedsleven van Jezus. Geen mens is groter dan zijn gebedsleven. Waar Jezus, zullen we zien, leefde een leven van gebed. Bidden, zien we hier, is oorlog. Is geestelijke strijd voeren. En heel veel zaken in ons leven, die kunnen we alleen overwinnen door geestelijke oorlogsvoering, door te volharden in gebed. En vaak als mensen echt in de problemen zitten, dan wil ik ze helpen en dan denk ik weet niet hoe. En dan zeg ik zo als laatste redmiddel, ik zal ervoor bidden. Maar dat is niet het laatste redmiddel, dat is het eerste. Het beste wat je kunt doen voor iemand natuurlijk, is voor die persoon gaan bidden. Want, ik zou het zo zeggen, onze handen kunnen niets. Onze handen kunnen niets, tenzij we ze vouwen, ja? Of omhoog heffen tot de Heer, de Almachtige, die alles kan. Bij hem is niets onmogelijk. In Lucas, hoofdstuk 11, vers 1... lezen we weer zo'n zinnetje, zo'n klein zinnetje dat typerend is voor het gebedsleven van Jezus. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Jezus was daar aan het bidden. En zijn leerlingen vragen hem, leer ons bidden, Heer, leer ons bidden. Blijkbaar was het gebedsleven van Jezus heel indrukwekkend. Heel bijzonder. Want Jezus heeft veel meer gedaan. Maar nergens lees je dat ze zeggen, en dat zou je toch eerder verwachten. Zeg, Heer, ik heb u daar over water zien lopen. Leer mij over water lopen. Of Heer, ik heb u zien demonen uitdrijven, leer mij dat ook. Heer, ik heb u zien zieken genezen, leer mij zieken genezen, leer mij doden doen opstaan. Ik heb u horen preken, Heer, als ik zo kan preken, dan loopt onze kerk vol. Leer mij preken, Heer. Nee, niets van dat alles, maar wel, Heer, leer ons bidden. Dat zegt iets over het gebedsleven van Jezus. Er is nog nooit iemand die naar mij toegekomen is en zegt, leer mij voetballen. Want je ziet het aan me, ik ben geen goede voetballer. Ja. Als je Messi ziet of Ronaldo ziet, ja, aan zo iemand zullen ze wel vragen, leer mij voetballen. Zo is het een enorme eer als iemand aan jou ooit vraagt, leer mij bidden. Ze wachten ook tot Jezus zijn gebed beëindigd had. Dat vind ik mooi, dat ze respect hebben voor het moment van gebed. Ik zei het daar straks al, in Gethsemane lag Jezus op de grond. Ik was een paar weken geleden in een kerk in Nederland en dan gingen we met een aantal mensen samen bidden en ze gingen allemaal spontaan op de knieën. En ik vond dat mooi, een mooi gebaar, om allemaal op de knieën te gaan en zo te bidden. Maar zo ook als wij bidden voor het eten, dan wil ik dat mijn kinderen ook met respect bidden. Respect voor het moment van gebed. Dus niet zo, Heer, zegen dit eten, amen. Hey, je kent het wel. Zo bidden veel kinderen. En ik wil nu niet daar te streng over zijn, ja. Maar ik wil graag dat ze met respect leren bidden. En bidden is dus iets dat je kunt leren. En je kunt zeggen, ja, maar we kunnen toch allemaal bidden? Bidden is toch gewoon praten met God? Dat is waar, we kunnen ook allemaal voetballen. We kunnen allemaal wel tegen een balletje trappen, ja? Maar dat wil niet zeggen dat we het goed kunnen. Hè? Als je wil leren voetballen, ja, dan ga je op voetbalschool. Dan ga je van iemand, van een trainer, leren voetballen. En zo zien we hier dat ze vragen aan Jezus om hen te leren bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft, staat er. Dus Johannes leerde ook zijn leerlingen bidden. En zo heb ik Ulrich, die ervaren zendeling waar ik al over sprak, die ook mij geholpen heeft om te leren bidden. We hebben jaren geleden, toen ik in een moeilijke periode was in mijn leven, hebben we een hele nacht samen gezeten. Hebben we samen zonden beleden en hebben we ook gebeden. En toen gingen we op de knieën, heel vaak, en dan bad hij mij voor en bad ik hem na. Ja, en dan denk je, is dat niet raar? Moet het gebed niet uit je hart komen? Dat is waar, het hoeft daar ook niet bij te blijven. Maar soms is het goed om te leren iemand bidden door het voor te zeggen. Dat doet Jezus ook in het Onze Vader. Hij zegt hen letterlijk voor hoe ze mogen bidden. En natuurlijk is het de bedoeling dat je daar ook nog je eigen woorden aan toevoegt en je eigen invulling daaraan geeft. Dat begrijpen jullie wel. Maar zo gingen wij op de knieën en Ulrich zei, Heer Jezus Christus, ik geef mijzelf aan u. En dan herhaalde ik dat. Met heel mijn hart, ziel en lichaam. Met heel mijn wil, emoties en verstand. Dat wil zeggen, je plaatst alle heerschappij onder Christus. Ik verwerp de wereld, ik verwerp de Satan. De duivel moet gaan, demonen moeten gaan. Uit mij, uit mijn huis, uit mijn gezin. En dan gingen we zonden beleiden. En zo deden we dat keer op keer op keer. Ja? En ik heb daar veel van geleerd. En sinds ik terug ben uit Cuba, probeer ik ook elke dag met mijn kinderen te bidden. Op de knieën te gaan. En de kinderen ook op de knieën. Je hebt ze zo dadelijk gezien, dat juist gezien. Ze zijn nog klein, ja. Dus ik vertel het een beetje anders. Maar we bidden elke dag. Heer, leer ons uw wil. En help ons om uw wil te doen. Doe ons lijken op Jezus. En wij verwerpen de wereld, wij zeggen nee tegen de wereld, we zeggen nee tegen de duivel en we zeggen ja tegen Jezus. Zo doe ik het dan met hen. Maar ik wil iedereen aanmoedigen, als je kinderen of kleinkinderen hebt, om dat te doen. Om elke dag op de knieën te gaan. En neem ze serieus. Laat ze maar zware woorden gebruiken. Ja? We mogen onze kinderen ook niet onderschatten. Dus bidden is iets, is worstelen, hebben we al gezien. Maar bidden is dus ook iets dat je kunt leren, waar je in kunt groeien. In Lucas 5, vers 16, lezen we ook iets over het gebedsleven van Jezus. Daar staat, hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Hij deed dat regelmatig. En hij deed dat op eenzame plaatsen. Vaak ben ik geneigd om te bidden in de auto. Om te bidden op de wc misschien ook. Verder zal ik daar geen details over bekendmaken. Of als ik aan het wandelen ben. Ja? Maar heel goed is dus ook om je echt terug te trekken. Om echt alleen te zijn met God. Het is vaak als je alleen bent met iemand dat je merkt of je die persoon werkelijk kent. Hoe levend je relatie is. En zo is dat ook met God. Doe maar de deur op slot. Doe de gsm maar even weg, een half uurtje. Ja? En spendeer tijd met je hemelse Vader. Om die relatie met hem te ontwikkelen. Ik vroeg mij soms wel eens af, waarom moest Jezus regelmatig bidden? Hij is toch de vlees geworden zoon van God? Moet Jezus bidden? Hij weet toch alles al? Twee antwoorden daarop. Ten eerste geloof ik dat Jezus bad en zich terugtrok, omdat hij van zijn hemelse Vader hield. Omdat hij bij hem wilde zijn. Ja? Ten tweede, ik geloof ook dat Jezus het nodig had, want hij heeft zijn godheid afgelegd. Ja? Hij is volledig mens geworden. Hij is nu ook volledig God, volledig mens. Maar hij kende emoties, hij kende pijn. Hij werd moe. Hij kreeg honger en moest eten. Jezus heeft zelfs in Johannes 5, vers 30 gezegd, ik kan niets doen uit mijzelf. Jezus heeft gezegd, ik kan niets doen uit mijzelf. Wat kan ik dan uit mijzelf? Als Jezus het zegt, dan kan ik uit mijzelf nog geen boterham met choco smeren. Ja? Dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van hem. We weten allemaal wat er gebeurd is in 1830, hé, toch? Het is al een tijdje geleden dat je naar school bent geweest. De onafhankelijkheidsverklaring, hè? Van België. Ik was liever bij Nederland gebleven, maar ja, ik ben natuurlijk niet objectief. Wij hebben geen onafhankelijkheidsverklaring nodig, maar zoals Jezus hier doet, een afhankelijkheidsverklaring ten opzichte van God. Jezus heeft ook gezegd dat we zonder hem niets kunnen doen, in Johannes 15, vers 4. We moeten in hem blijven. Even kijken, Lucas 6, vers 23. Ja, toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. En nog een ander vers. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit die hij apostelen noemde. Jezus moest een beslissing nemen. Hij moest 12 apostelen uitkiezen. En wat doet hij daarvoor? Hij bidt een hele nacht. Ook daar kunnen wij van leren. Ook daar is hij voor ons een voorbeeld. Want hoeveel beslissingen moeten wij wel niet nemen? Kleine en grote. Als we beslissen om iets te gaan doen, een andere job of een andere studie. Als we een huis gaan kopen of een auto gaan kopen. Hoe snel zijn we geneigd om eerst de bankrekening te checken? Kunnen wij het? Kunnen wij het zelf? Ja? Een beetje een Bob de Bauer mentaliteit, hè? Of een Obama-mentaliteit. Yes, we can. Ja? Maar nee. Laten we een voorbeeld nemen aan Jezus en zijn wil zoeken eerst in gebed, voordat we beslissingen nemen. Hier ook weer zo'n vers uit Matteüs, waar het blijkt dat Jezus zich regelmatig afzonderde om te bidden. Oh nee. Ja, daar is iets misgegaan. Maar we gaan naar Marcus, hoofdstuk 1, vers 29 tot en met 35. Dat is het laatste gedeelte wat ik nog wil lezen over Jezus' gebedsleven. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Als je er even goed op let, dan heeft Jezus hier een hele drukke dag gehad. Het begon in de synagoge, waar hij wellicht onderwijs gaf. Ja? En preken, onderwijzen, niet iedereen beseft dat misschien, maar dat is ook arbeid. En meestal als ik thuis kom, nadat ik gepreekt heb in de kerk, dan weet Priscilla dat ze me eventjes maar gerust moet laten. Hè? Dat ik eventjes graag in de zetel tot rust kom. Jezus heeft onderwijs gegeven in de synagoge en daarna heeft hij Simons schoonmoeder, Petrus' schoonmoeder, genezen. Staat niet bij je of Petrus daar blij mee was of niet. Dat kunnen we niet in de tekst terugvinden. En vervolgens, 's avonds laat, dan brengen de mensen allerlei zieken naar hem toe. En allerlei mensen die bezeten zijn. En de hele nacht door bedient Jezus, dient Jezus deze mensen. Geneest hij hen. Ja, drijft hij demonen uit. En ik zei het al daar straks, Jezus was niet Superman in de zin van dat hij geen slaap nodig had. In de zin van dat hij niet moe kon worden. Ja? En na zo'n drukke dag en zelfs een drukke nacht, lezen we in vers 35, vroeg in de ochtend toen het nog helemaal donker was, stond hij op en ging in zijn bed. Nee, dat staat er niet. Stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Wat een voorbeeld is onze Jezus Christus, ook als het gaat om gebed. Als iemand het recht had om te zeggen, ik heb geen tijd, ik heb het niet nodig, of ik heb wel iets beters te doen, dan was het Jezus wel. Maar hij leefde een leven van gebed. En als de Heere Jezus Christus het nodig vond om zoveel te bidden, hoeveel meer geldt dat dan natuurlijk voor ons? Leonard Ravenhill, die heeft die uitspraak gedaan en die sprak mij dus echt aan. Geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. En hij heeft daarbij gezegd, de bediening van onderwijzer is slechts weggelegd voor enkelen. Maar de bediening van het gebed, de hoogste bediening die een mens kan uitoefenen, staat open voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, voor iedereen. We hoeven niet allemaal sprekers te worden, we hoeven niet allemaal zendelingen te worden, in die zin dat we naar een ver en vreemd land gaan, maar bidden is een bediening die open staat voor iedereen. En in Cuba heb ik weer een beetje beter leren bidden ook. Doordat ik me daar zo afhankelijk wist van God. En omdat ik daar veel minder zeker was van hoe de dag zou gaan verlopen. En ik heb aan een groep mensen, Cubanen, daar gevraagd hoe wij in België voor hen kunnen bidden. En ik dacht, ze gaan misschien vertellen over het communisme, of over de armoede, of over de blackouts, de energie uit, de stroom uitvallen, en noem maar op. Maar ik vroeg hen, waar kunnen we voor jullie bidden? Wat is jullie grootste uitdaging? En het antwoord van een van de vrouwen was, bid dat we ons werk met vreugde mogen doen. Ik vond dat heel mooi, want ze legde uit, wij evangeliseren hier. Wij helpen hier mensen, maar wij zitten in dezelfde situatie. Ook wij hebben geen geld. Ook wij wonen in arme huizen. Ook wij hebben geen eten. Ook wij hebben vaak dagenlang geen elektriciteit en geen schoon drinkwater. Bid, en dat is dus ook mijn vraag voor jullie, als jullie misschien nog een klein plaatsje in jullie druk gebedsleven over hebben, voor Cuba. Ja? En dat ze daar hun werk mogen blijven doen met vreugde. Dat was mijn boodschap voor vandaag. En heel even reclame maken. 5 november ik hoop dat jullie dan geen Bijbel... Doen jullie Bijbelstudie op woensdagavond? Op deze woensdagavond? Ja, dan doe ik hem snel weg. Je hebt het niet gezien. Oké. Okay. Ja. Laten we afsluiten in gebed. Heere Jezus Christus, dank u wel voor uw woord, Heere. En dank u wel voor uw voorbeeld, ook in gebed. Heere, leer ons bidden. Leer ons anderen bidden. Leer ons de volgende generaties bidden. Leer ons om in afhankelijkheid van u te leven en niet te vertrouwen op onze welvaart, Heere, of op onze gezondheid, want het kan ook ons overkomen. Ook ons kan alles afgenomen worden. Help ons, Heere, om deze week meer tijd te nemen voor gebed en ons meer afhankelijk te weten van u. In Jezus' naam. Amen.